En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt... Kaatje, dit is de realiteit, hè?
Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
En blijkbaar, ze weten niet hoe dat komt, maar sommige mensen ontdooien beter dan andere mensen.
Luister naar Relaas. Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
De kip zal geen lawaai meer maken.
Wat is nu het licht? Pom, 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 pom.
Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM. Dit is een hele bijzondere aflevering, want door een samenloop van omstandigheden heb ik de producertaken overgenomen, deze aflevering, en is onmiddellijk alles misgegaan. Dus we zijn de tune kwijtgeraakt. Hopelijk heb ik die tegen de tijd dat ik dit ga editen teruggevonden. Maar zo niet hebben we hem net even gezongen.
Ja, de vorige aflevering een dag te laat online gezet.
Ja, de vorige aflevering stond een dag te laat online. De pre-roll is ook kwijt.
Alles,
ik,
ja.
En ik ben vergeten wat ik daar ook weer in zeg. Maar ik ben Charlotte Remarque en tegenover mij heb ik Joost de Vries. Het is ledig in de studio. We zijn maar met z'n tweetjes. En dat is omdat we eigenlijk met spoed naar de studio zijn gesneld toen we post binnenkregen. Een brief waar eigenlijk een acuut verzoek in stond. Ik zal hem even voorlezen. Lieve Boeken FM, ga zo door. Eén opmerking. Kan Charlotte iets minder mompelen misschien? Voor iemand van mijn leeftijd praat ze iets te snel en binnensmonds.
We zitten inderdaad al een tijdje over logopedie.
Ja, nou, ik ben nu heel erg... Ik had deze brief al gelezen, dus ik was nu enorm mijn best aan toen. Ik hoop dat jullie het hebben gemerkt. Verder ben ik fan van het eerste uur. Verzoek je, wanneer komt de Zweedse literatuur een keer aan bod?
Oké. Okay.
wellicht een andere keer.
Ja.
Want, ze gaat verder. Ook heb ik een concrete vraag voor jullie. Sinds deze week is journalist Rutger Bregman opnieuw uitgebreid in aandacht. Een aantal jaar geleden was dat ook al zo met zijn boek De meeste mensen deugen. Ik ben toen zelfs met mijn partner naar de theatervoorstelling geweest, omdat ik dacht, ik ben het in wezen met hem eens. Toch schoot dat hele boek mij in het verkeerde keelgat. En nu mijn dochter mij vertelt over morele ambitie, voel ik dezelfde afkeer. Waarom zit Rutger Bregman mij zo dwars? Hij bedoelt het goed, dus waarom trek ik hem niet? Liefst Annelies uit Hilversum. Oké, Annelies, dit is een grote vraag. Een vraag die denk ik...
Een hele grote vraag.
...wel meer mensen in Nederland op dit moment plaagt. Wij hebben er goed over nagedacht. En ja, hebben besloten de vraag in behandeling te nemen.
Ja, en we hebben morele ambitie gelezen.
Ja, we hebben, zodat jij het misschien niet meer hoeft te doen... als het je zo tegenstaat, hebben wij morele ambitie gelezen... En hebben we besloten jouw vraag te beantwoorden in deze aflevering. Dus bedankt voor je vraag. Ik denk dat ik hem als eerste de bal naar Joost ga spelen.
Ik heb één Rutger Bregman anekdote.
Iedereen heeft er wel één.
Iedereen heeft er wel één, maar ik heb er ook één. En die van mij begint in New York. Ik was in New York in de zomer een keer.
Jetset bestaan heb jij toch?
Ongelooflijk, ja. Gewoon zonnebril op, flaneren door de straten, high five en met alle locals. Nee, ik was in New York en het was op een zondag. En het was hoogzomer en ik was daar met twee vriendinnen. En we hadden gegeten en zo. Het was zo'n hele stille zondagavond. Waar, ja, op een of meer, soms heb je dat ook in New York, dat er niemand op straat leek. Niemand leek iets te doen te hebben. We hadden eigenlijk ook niks te doen. En we lopen door de West Village en opeens zien we zo'n bord staan. Hand lezen, $20. Heb jij wel eens je hand laten lezen?
Nee.
Nee, nou, ik ook niet. Ik ben daar helemaal niet van. Ik ben ook helemaal niet van de horoscopen of zo. Hoewel ik wel een keer een vriendinnetje had. En toen ik aan haar ouders werd voorgesteld, was het eerste wat die vader zei van... Oké, okay, hoe laat ben je geboren?
Nee. Ja, toen dacht, red flag.
Echt red flag, red flag.
Oké, okay, maar je was wel nieuwsgierig naar wat jouw hand
ja, daar was ik wel benieuwd naar. Dus we gingen daar naar binnen en er zat een mevrouw en echt zo'n... Ja, zo'n vrouw, hoe oud zal ze geweest zijn, een jaar of 70, weet je wel, met zo'n troebele ogen. Zo'n heel, ja, wel een soort van stralend gezicht. Gewoon een bijzondere vrouw. Op een gekke manier misschien ook geen bijzondere vrouw, maar het feit dat zij zich als handlezeres voordeed, geef je dan het gevoel dat een bijzondere vrouw is.
De skepsis die sluipt nu al een beetje het verhaal in.
Nee, maar... En wat grappig was, ik zei van, oké, ga je dan de lijnen in mijn hand lezen? En zei ze, nee, ik ga niet je lijnen in je hand lezen, ik ga je energie voelen. Dus in principe zaten we daar, terwijl ze zat dus gewoon mijn hand vast te houden. En ik was met twee vriendinnen, één vriendin ging eerst. En toen zei ze van, in het vorige leven ben je regisseur geweest. En in het andere leven ben je analist geweest. En je bent ook schrijver geweest in het vorige leven. En ze zei tegen haar van, You're gonna meet an M. Nou, oké, toen was ik. En toen pakte ze mijn hand vast. En toen zei ze... Nou, toen ging ze eigenlijk gewoon... Of het eerste dat ze zei was... In September you're gonna quit your job.
Wow.
Heel specifiek. En dat was juni of zo. Daarna kreeg je een heel verhaal van haar... hoe ik ben in liefdesrelaties. En hoe ik mijn tijd verspil. En hoe ik leef. En hoe ik mensen dichtbij laat komen. Of juist niet dichtbij laat komen.
Je slaat nu wel allemaal dingen over die ik graag zou willen weten.
Ik hou het indicatief, ja. En nou, wat ik al zei, het was gewoon zondagavond. We hadden net gegeten en het was heel drukkend warm. Maar gewoon met alles wat ze zei, voelde ik me steeds zwaarder worden. Weet je? Ik voelde me helemaal wegzakken.
Ja.
Op een of andere manier kwam het gewoon zo helemaal binnen. En de derde vriendin die toen aan de beurt was, die zei toen echt van nee, ik hoef niet. Ze zei, waarom niet? Zei ze, ja, ik ben als de dood wat ze gaat zeggen. Ja. Het klonk gewoon te goed. Gewoon voor gewoon ons tweeën die deden. Op een of andere manier was het gewoon...
Ze had gewoon gelijk.
Nou, ik weet niet of ze gelijk had, maar het kwam heel erg aan. Het resoneerde heel erg. Nou, enfin, een paar weken later was ik weer in Amsterdam. En toen was er een borrel in Pakhuis de Zwijger aan het IJ. En stond ik met zo'n groepje mensen. Het was een afloop van een of ander evenement. Stond ik met een groepje mensen die elkaar allemaal niet zo heel goed kenden. En ik dacht, ja, ik moet een beetje iets zeggen. Dus toen vertelde ik verhaal. Nou, ik ben naar een handlezeres geweest. Het was er één zo'n jongen die meteen van leer strok. Die zei van, oké, dus ze zei, jullie gaan een M ontmoeten. Alle vrouwennamen beginnen met een M. Dus het is gewoon kansberekening. Het is gewoon, dat telt niet.
Alle en
zei
vrouwennamen?
Ja, het is wel zo. Ik bedoel, Merel, Marja, gewoon de helft van de... Zeiden, ja, het is gewoon kansberekening. Zei ze, hij ziet bovendien, die vrouw ziet ook dat jullie toeristen zijn. Dus niemand gaat bij de terugkomen om te zeggen dat het niet klopt. Waar ik ook denk van, is er wel eens iemand teruggegaan aan de handlezeres?
$20 terug.
$20 terug. En hij zei van, ze zei van, you're gonna quit your job. Ze zei, ja, oké, ze ziet gewoon, je bent een dertiger, je werkt vast veel te hard. Natuurlijk denk je nou over je baan. Natuurlijk denk je wel, moet ik het niet anders doen? En het grappige was dat voor mij die handlezer, ik bedoel, alles wat hij zei klopte, weet je. Dat was allemaal heel logisch.
Ja.
Ik vond het ook helemaal, natuurlijk weet ik dat het gewoon iemand is die een soort aanname doet. Maar daar ging het gewoon niet om. Het ging er gewoon om dat een vreemd iemand die je niet kent, die buiten jouw leven iets tegen je zegt... wat resoneert.
Zoals een therapeut.
Zoals een therapeut dat in feite ook doet. En volgens mij heb ik dit voorbeeld wel gebruikt... maar dat is een van mijn favoriete voorbeelden. Zo'n boek waar Marja en ik het wel vaker over hebben. The Examined Life van de Britse psychoanalist Stephen Gross.
Oh ja.
En die heeft een heel boek geschreven met allemaal case studies... eigenlijk over hoe emoties werken. En het is een heel kalm en clean opgeschreven boek... waarin hij mooi beschrijft dat emoties... We hebben heel vaak... Daarom zitten heel veel mensen denk ik in therapie. Heel vaak emoties waarvan we nooit helemaal snappen hoe ze nou werken. En waarom ze nou op bepaalde momenten opkomen en op andere momenten niet. Uiteindelijk is elk mens ook een vreemde voor zichzelf. En Gross geeft daar een heel mooi voorbeeld van. Dan vertelt hij dat hij met zijn zus belt. En zijn zus heeft net haar huis verloren in een brand. En die zus is net als Gross. Gewoon heel klinisch, heel kalm, heel, heel zakelijk. Dus die heeft alles met de hypotheek geregeld en met een verzekeraar. Nou, alle instanties, noem maar op. En dan zegt die zus, ja, ik heb wel iets raars. Want ja, opeens ben ik bij een helderziende binnengelopen. En dat past gewoon helemaal niet. En dan zei ze, ja. En dan vertelt de zus een Gross van, ja, ik heb met onze moeder gepraat.
Wow.
En dan zegt Gross, die moeder is al 20 jaar dood. Die hele kalme klinische Gross... die barst gewoon in tranen uit. En het enige dat hij zegt is, wat zei mama?
Oh god.
En ik denk altijd van, dat is wat het is om een mens te zijn. Weet je wel, dat je niet... Je gelooft niet in spoken, maar je bent toch een beetje bang in het donker.
Ja.
En het is het allebei. Nou, en dit is dan die Rutger Bregman anekdote. Want die jongen die zo van leer trok, dat was Rutger Bregman natuurlijk.
Mr. Rational.
Ja, en dat was het grappige. Dat met die anekdote in mijn achterhoofd las ik toen... de meeste mensen deugen. En toen dacht ik, ja, hier zit precies hetzelfde wereldbeeld in. Dat op een bepaalde manier... Ja, die meeste mensen deugen. Het waren twee begrippen, deugen en mensen. Dat deugen rekte die heel erg, of maakte die heel klein eigenlijk... tot alleen het gebod, gij zult niet doden.
Ja.
En er kwamen gewoon allemaal voorbeelden van oorlogen... die niet zo waar niet zoveel slachtoffers bij waren gevallen... of procenten soldaten die misschoten, expres misschoten.
Ja, hij heeft zelfs dat hele fucking kerstdag...
Uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. Dat ze eventjes op kerstdag stopten met schieten. En,
een van de dodelijkste oorlogen
ja,
ever.
Ja, de Holocaust liet hij gewoon buiten beschouwing. Zei hij gewoon, oh ja, de Holocaust, ja, dat is wel erg. Maar er zijn allemaal experimenten gedaan over hoe slaafs mensen bevelen volgen. Nou, dat klopt niet. En dan volgens heeft hij het er niet meer over Auschwitz. Ja. Weet je wat heel raar vond. Dus aan de ene kant maakte hij dat deugen heel klein. En aan de andere kant vond ik dus dat hij de mens heel klein maakte. Want het was alsof hij de mens... En dat is precies voor mijn gevoel dat verhaal met die handlezeres. Hij bracht de mens helemaal terug tot iets binairs. Tot iets eenduidigs. Van we deugen of we deugen niet. Ja. En alsof hij continu de mens simpeler aan het maken was. Dan had hij allemaal statistieken voor van nou, er is steeds minder geweld. En er gaan steeds minder mensen dood bij oorlogen. En alsof de mens daardoor deugt. Ik bedoel, je hebt ook soldaten die expres misschieten en naar huis gaan en hun vrouw slaan. Ja. Weet je wel, het punt natuurlijk van de mens is dat het allebei is. Het is. De mens kan heel nobel zijn en 5 minuten later een klootzak zijn. Dus ja, gewoon puur dat de manier waarop hij... Dat hele menselijke bestaan met alle ambiguïteiten en alle paradoxen die we hebben, proberen terug te brengen tot één ding.
En misschien is dit wel
heel typisch.
Jouw literaire geest die dit verlangt van een boek. Dat het een mens in al zijn facetten meeneemt. Ik denk dat het ook een groot deel van jouw ergernis bij aan de meeste mensen deugen was. Jij bent ook historicus. Dat hij gewoon de geschiedenis op een vrij slordige manier inzet om deze ene stelling te kunnen onderbouwen.
Nou ja, kijk, hij had inderdaad wel van die dingen van... Dat hij dan veldslagen eruit viste van... oh, kijk, bij de slag daar en daar schoten zoveel soldaten mis. En dan laat hij buiten beschouwing dat wel 90% van de soldaten werd doodgeschoten. Dus iemand schoot wel degelijk raak.
Ja.
En er zaten heel veel van dat soort rare... En het is natuurlijk een soort, het boek is wel fascinerend geschreven. Het is een soort wereldgeschiedenis. Maar hij pikt gewoon, ja... De cherries, waar pik je de cherries uit? Pick your cherries? Waar pik je ze dan
cherry
uit?
Picking. Cherry picking. Gewoon
uit een boom. Sorry, ja. ik zag een soort yoghurt voor me.
Andermans yoghurt. Ja, waar jij dan de lekkere kersen uitsteelt.
Ja, wat vond jij ervan? Want heb jij het
van
ook
de meeste
gelezen?
Mensen deugen, ja, dat heb ik gelezen, ja. Ik werkte zelfs voor de correspondent toen dat verscheen.
Hoe was dat?
Hectisch. Het was extreem hectisch.
Want dat boek heeft 155 weken... in de CPNB op Zegsen gestaan. Dat is ongelooflijk.
Ik ging in augustus 2019 ging ik werken voor de correspondent. In september 2019 verscheen dit boek. En het was gewoon al duidelijk toen ik daar kwam... van dit wordt gewoon een ongelooflijke hit. En hoe die mensen hun marketing doen... is ook echt ongeëvenaard, vind ik. Ze zorgden gewoon van... dat is op zaterdag is hij overal. Hij wordt overal geïnterviewd. Hij zit op de dag dat het verschijnt bij de Wereldtijd Door... we hangen overal posters op in de stad. Je ontkomt er gewoon niet aan. Nee. En dat hebben ze gewoon heel handig gedaan.
Ik weet nog dat ik dat persbericht kreeg van de meeste mensen deugen. En er stond echt zo in van... het nieuwe boek van Bregman verschijnt. Het is episch. Dus ik echt dacht, wauw, je moet het ook maar durven.
Ja, je moet het maar durven. En dat is denk ik wel wat hij de hele tijd doet. En waar morele ambitie eigenlijk ook over gaat. Het is niet vies of gênant om jezelf een beetje te overschreeuwen. Om een soort van grotere stelling te maken dan je eigenlijk hard kunt maken. Dat is de meeste mensen deugen natuurlijk. Je hebt voor alles wat hij zegt, kun je 10 dingen daartegen inbrengen. Maar hij zegt eigenlijk van, nou, het doel heiligt de middelen. Als dit ook maar een klein percentage mensen een optimistischer mensbeeld geeft... dan heb ik mijn werk gedaan. Ook al heb ik een beetje de holocaust overgeslagen.
Ja.
En als je zo naar hem kijkt, dan kun je misschien je ergernis wegslikken... En denken van ja, hij heeft uiteindelijk heeft hij een nobel streven. Maar ja, als je criticus bent, wat ik toen later dus ben geworden, dan kun je dat boek natuurlijk niet heel serieus nemen. Want het is alleen al retorisch gewoon heel vreemd. Dat hij presenteert dan vaak een verhaal dat heel erg van begin tot eind zit er dan een strik omheen. En dan vervolgens verbindt hij het helemaal niet aan de wereldgeschiedenis. Het is gewoon een anekdote over één stam, één oorlog, één iemand.
Ja.
En dan laat hij het liggen en dan gaat hij weer verder naar het volgende.
Ja, het is precies wat jij zei met dat eerste kerstdagbestand in de Eerste Wereldoorlog. Dat een heel eventjes op ook maar één plek in die hele lange loopgravenlinie de Duitsers en de Engelsen een potje voetbal met elkaar speelden op kerstavond. Maar ja, alsnog is het gewoon, zijn er miljoenen mensen in die loopgraven doodgeschoten.
Je zou ook kunnen argumenteren van hè, de meeste mensen voetballen of zo. Je weet wel van ja, natuurlijk vinden die jongens het leuk om één dag elkaar niet verrot te schieten. Dus het is, de conclusie was niet, volgde niet logisch uit het boek dat hij had geschreven.
Nee, en het gekke was, ik was het wel met hem eens. In die zin dat ik denk van ja, de mens is tot alles in staat. Maar ik ben wel geneigd om te denken dat de mens meer is van het samenwerken dan van het vernietigen van elkaar.
Ja.
Dat vernietigen gebeurt ook. En dat is vaak een gevolg, primair, maar meestal secundair van dingen. Maar ik geloof wel dat de meeste mensen die met elkaar in een maatschappij zitten en op elkaar aangewezen zijn, denken we moeten het samen doen, bewust of onbewust. Dus ik bedoel, in die zin was ik het ook wel met hem eens.
Ja. Nou, dat had ik wel ook heel veel bij het lezen van dit nieuwe boek.
Morele ambitie.
Morele ambitie. Dat ik een paar keer one-liners tegenkwam waarvan ik dacht, oh, dit vindt Joost ook heel erg. Als in, je bent het heel erg daarmee eens.
Oh, en
dan, maar het is dan ingebed in op zo'n manier dat het bijna te irritant is om het serieus te kunnen nemen.
Ja.
Maar ik kan er wel even eentje bij halen. Waarvan ik dacht, dit is gewoon een Joost-ism. Dit moet ik even uithalen.
Wel heel heftig, ja.
Ja, oké. Okay. Laat je sowieso niet te veel drijven door schuldgevoel en zondebesef, maar liever door enthousiasme en levenslust.
Oh.
Dit zou jij zo kunnen zeggen.
Nee, dat is ook wel zo. Misschien moeten we het even hebben waar het boek nou precies over gaat.
Ja, dus morele ambitie. Eigenlijk is de stelling die waar Rutger van uitgaat, is er is een hele grote verspilling van talent aan de gang in de wereld. Dat is de grootste verspilling, zo noemt hij het op de website moreleambitie.nl. De grootste verspilling van onze tijd is de verspilling van talent.
Voelde jij aangesproken?
Mijn talent? Nee.
Nee, ik bedoel, die verspilling, en dan heeft hij, want kijk, dit boek is volgens mij geschreven voor mensen op de Zuidas.
Ja.
Maar goed, je kan het ook op jezelf. Ik bedoel, heb jij het gevoel dat je niet genoeg doet voor de wereld?
Ik heb zeker het gevoel dat ik niet genoeg doe voor de wereld. Maar dat is even.
Ja, maar wie denkt dat niet?
Wie denkt dat niet, okay. Inderdaad. En als je dat gevoel hebt van de meeste mensen zouden wel meer kunnen doen. Dat moet het gevoel zijn waar hij uit gehandeld heeft bij het schrijven van dit boek. Hoe krijg je ze dan zover om hun talenten in te zetten voor het juiste? Dat moet denk ik de vraag zijn geweest waaruit hij dit boek is gaan schrijven. We kunnen beoordelen of hij dat op de juiste manier heeft gedaan. Maar hoe hij het doet is, hij laat zien hoe bepaalde sleutelfiguren in de geschiedenis, door alleen al gewoon hun talenten juist in te zetten, hele grote veranderingen teweeg hebben gebracht. Dus het doet weer eigenlijk een beetje zo'n historisch patchwork, zoals bij de meeste mensen
denken. Ja, dus op een bepaalde manier denk ik, kan je zeggen dat morele ambitie een soort geschiedenis van verzet is. Of van activisme.
Ja, van activisme.
En dan wanneer het werkt en wanneer het niet werkt. Dus wat voor voorbeelden heeft hij?
Nou, het abolitionisme heeft hij dan bijvoorbeeld.
Ja.
Maar ook dingen zoals het invoeren van de autogordel. Het uitroeien van malaria. Rosa Parks komt ervoor.
Rosa Parks natuurlijk, ja. En hij koppelt daar nog steeds lessen aan. Dus in het geval van Rosa Parks, eigenlijk verzet Bregman zich een beetje tegen, of nou niet een beetje, heel expliciet tegen intersectioneel activisme. Dus het idee dat je niet alleen op de A12 staat voor het klimaat, maar ook tegen genocide en ook tegen vlees eten en ook tegen koloniale herstelbetalingen. Ja. Hij zegt nee, je moet één doel kiezen, anders werkt het niet.
Ja, dus effectief altruïsme heeft hij het.
Rosa Parks geeft hij als voorbeeld. Nou, Rosa Parks die is natuurlijk een icoon, een zwarte naaister die in december 1955 weigerde achterin een bus te zitten in Montgomery, Alabama. En daardoor, want toen had je nog echt die keiharde naargeestige segregatie. Daar kwam toen een busprotest op gang, dat dus allemaal mensen niet meer met de bus gingen. Het was een enorme operatie van die activisten die helemaal carpoolschema's gingen opzetten om te zorgen dat arbeiders er niet door gestraft werden of wel naar hun werk konden gaan, dus niet onderleden. En dan beschrijft hij, het grappige is dat Rosa Parks al jaren actief was in de burgerrechtenbeweging, was eigenlijk een door de wol geverfde activiste. Maar in de media hield ze dat helemaal buiten beeld. Want ze snapte heel goed van je komt beter over bij een groot publiek als je jezelf niet als activist overschreeuwt.
Ja.
Maar als je gewoon de zachtaardige naaister spreekt, die gewoon toevallig iets goed doet.
Ja, dat maakt meer indruk. Hoofdstuk is eigenlijk, je noemt nou net wel een hoofdstuk dat ik echt heel goed vond eigenlijk. Ja. Want wat hij duidelijk maakt is dat is de doelgerichtheid van dat activisme.
Ja.
Het was niet soort van per ongeluk. Zij was niet alleen maar een slachtoffer van die segregatie. Ze hebben haar juist als gezicht van die operatie gekozen, omdat er waren natuurlijk wel meer mensen die met die discriminatie te maken hadden gehad en die zich daartegen hadden verzet. Maar die waren dan misschien wat minder mediageniek. Bijvoorbeeld een zwangere tiener.
Ja.
Dat dacht van, ja, dat vinden de christenen dan niet leuk.
Ja.
Dus dan doen we dan Rosa Parks. Dus ik vond dat wel heel slim. Hij legt gewoon uit van, activisme is ook gewoon strategisch te werk gaan.
Nou ja, ja, activisme is ook realisme. Dus hij geeft een ander voorbeeld waar je het veel over heeft. Dat is Thomas Clarkson. Dat was een Britse student. Aan het einde van de 18e eeuw. Die uitgroeide tot een leidend figuur in de antislavernijbeweging. En nou, op een gegeven moment had hij het licht gezien. En hij begon zich heel erg te zeggen. Jongens, slavernij is het ergste dat er is. We moeten het afschaffen. Nou, 18e eeuw Engeland. Iedereen verdiende zijn geld op de koloniën. Dus niemand zat erop te wachten. Dus hij schreeuwde en schreeuwde en niemand luisterde naar hem. En wat hij merkte, ja, politici... Maar toen dacht hij erover na. Toen merkte hij dus dat politici inderdaad... Ja, die konden geen traan laten om Afrikaanse slaaf gemaakt. En toen dacht hij ook, moet het omdraaien. Want toen gingen ze zich erin verdiepen. En op die slavenschepen overleden ook heel veel Britse matrozen. Dus de slavenhandelaren. Daarvan overleed 20% per reis. Dus dat was eigenlijk een hele... Ja, want die kwamen in contact via die slaafgemaakte met allemaal tropische ziektes. Er was allemaal erbarmelijke toestanden aan boord van die schepen. Het is allemaal onhygiënisch. Dus ook de slavenhandelaren leden heel erg. En toen dacht hij Thomas Clarkson dus, van, oh, daar moet ik op inzetten. Dus toen begon hij campagne te voeren van, de slavenhandel is gevaarlijk voor onze matrozen. En daar luisterden dus wel allerlei politici naar.
Ja, dus dit is eigenlijk Bregmans argument tegen morele zuiverheid in je activisme. Ja, hij zegt van, oké, hij doet eigenlijk iets wat we nu onvergeeflijk zouden vinden. Namelijk in plaats van het lot van de tot slaafgemaakte centraal te zetten, zet hij die witte jongens dan centraal. Maar dat is dus effectiever dan als hij zich had gericht
op... Dus hij zegt inderdaad van de lessen dat het goede ook kan gebeuren om verkeerde redenen.
Ja.
Dat je daarop moet inspelen. En je moet als activist niet bezig zijn met puur zijn, maar met willen winnen. En dat legt hij ook wel uit aan een ander voorbeeld van die Clarkson. Dat dan voor het eerst de Britse abolitionisten bij elkaar komen. Dat zijn een stuk of 12 mannen. En dan gaan ze stemmen van wat moet ons doel zijn. En het doel van al die mannen is het afschaffen van de slavernij. Maar ze weten ook, dat is 10 bruggen te ver. Dus dan bedenken ze, je moet niet de slavernij proberen af te schaffen, want dat is te snel en te veel. Je moet een verbod op het verschepen van slaafgemaakte
stellen. Ja.
Ik bedoel, dat werkt gewoon veel beter. Dus zoals Bregman dan schrijft, soms moet je lager mikken om raak te schieten.
Dat is wel grappig. Meestal zeg je toch van, shoot for the stars, maybe you'll land on the moon. Maar het werkt dus bij activisme andersom, vindt hij.
Ja.
Wat opvalt in zijn houding ten opzichte van activisme, is dat hij het kleine, het echt kleine, vindt hij te klein. Dit was een van de eerste dingen die hij beweert. Is dat die linkse slagzin, think global, act local, van een soort kleinheid getuigt. Hij zegt dat het klinkt alsof het een deugd is om weinig te bereiken. Hij zegt, in sommige kringen lijkt het hoogste ideaal om überhaupt geen impact te hebben. En dat haalt hij dan allemaal uit, die zin, think global, act local. Hier begon ik me wel een beetje tegen te verzetten. Want het is, dit wordt dan, als je dit op de juiste manier interpreteert misschien, dan is het zo van, je hele leven moet niet draaien omdat je je afval netjes gescheiden hebt. Je moet gewoon hoger mikken dan dat.
Ja.
En dit zorgt ervoor dat mensen niet veel ambitieuzer gaan denken dan gewoon binnen hun eigen huistuin en keuken, I guess. Maar vervolgens heeft hij een heel hoofdstuk over één klein dorpje in Drenthe.
Nieuwe Landen.
Waar verzetsheld Arnold Douwes 100 Joodse mensen onderdak heeft zien te bieden bij verschillende huizen. Ik van, je hebt echt net gezegd van, je moet op hele enorme globale schaal handelen. Dan vervolgens laat je zien wat één iemand kan doen op kleine schaal. Namelijk al die mensen die iemand in huis genomen hebben.
Ja.
Die hebben heel lokaal gehandeld. Die hebben toch bijgedragen aan het verzet.
Ja.
Dus ik vond dat een moeilijke denkstap of zo. Om dan te denken van, dan had dus die Arnold Douwes had eigenlijk van Stauffenberg moeten zijn. Want hij heeft eigenlijk te klein gemikt. Ja. Als hij alleen in dat Drentse dorpje dan heeft gewerkt.
Wel met enig regelmaat, 's ochtends me aankleed en in de spiegel kijken, dan dacht ik,
ik had
van Stauffenberg moeten zijn.
Born in the wrong century.
Waarom ben ik het nog niet?
Nee, maar dat is toch heel, hè? Je noemt nou net iets, het verzet is nou net iets dat zich lokaal afspeelde.
Per definitie alleen lokaal kan afspelen.
Ja,
ik denk dat hij eerder bedoelt, en ik vind dat op zich ook wel een mooie term. Hij zegt de hele tijd van, je moet je morele kring vergroten.
Ja.
Dus hij zegt eigenlijk, volgens mij suggereert hij van, het is heel makkelijk om medeleven te hebben met dingen die nabij zijn.
Ja.
Maar je moet eigenlijk medelijden hebben met dingen die ook ver weg zijn.
Ja.
Waar je misschien wel meer aan kan doen. En het voorbeeld wat hij dan geeft is, dan zegt hij, ja, het kost 40.000 euro om een blinde geleidehond op te leiden.
Ja.
Eén blinde geleidehond. Dat ik echt dacht van, wow, die hebben echt goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden, die honden.
Ik denk niet dat ze het aan die honden betalen, Joost.
Maar je kan voor 40.000 euro kan je ook 400 mensen van trachoom. Dat is een blindmakende bacterieziekte voor ogen die veel in Afrika voorkomt. Kun je 400 mensen van trachoom behandelen.
Ja, dus hij bedoelt gewoon, dus zoom een beetje uit.
Ja, dat
daarom staat er ook een citaat van André Kuipers op de voorkant. Die heeft natuurlijk... Die is natuurlijk in de ruimte geweest.
Indrukwekkend.
Die zegt indrukwekkend.
Ja, mooi. Ja, sowieso. Ik ken echt zelden een boek dat met meer blurbs gepaard gaat dan dit.
Ja, pakkend.
Ja, op korte weg. IJzersterk. Ben Tichelaar. Ongelooflijk knap geschreven. Alexander Klopping.
Nou, maar kort van stof.
Ja, ik verlang naar een wereld waarin we zonder Rutger Bregman kunnen. Jos Kelder. Lees
dat
dit.
Heeft Annelies nou ook.
Ja, maar ook wel gek. Lees dit. Hannah Prins. Hannah Prins is van Extinction Rebellion. Dat is eigenlijk gewoon een organisatie die Bregman er totaal van langs geeft.
Ja.
Nou ja, goed. Krachtig en inspirerend. Mabel van Oranje. Shit, waarom heb ik die voor mijn boek niet gevraagd? Dat is echt een gemiste kans.
Oké. Okay. Ja, ik vind dat je nu een hele gulle interpretatie doet van Bregmans schaal. Liefde voor grote schaal, zeg maar. Kijk, in dit trachoomvoorbeeld heeft hij natuurlijk gelijk. Als je hem de benefit of the doubt geeft, is dit een beetje de samenvatting. Van je moet het halen waar het tegen de plinten klotst.
Ja.
Dus waar er een teveel is aan geld, kunde, connecties. Ja,
want misschien moeten we dat even zeggen. Eigenlijk bestaat het boek uit, heeft het boek een soort van twee rode lijnen. De eerste lijn is dus waar we het eerder over hadden, een soort van geschiedenis van verzet. Aan wanneer werkt verzet wel en wanneer niet. En de tweede lijn is eigenlijk jij. Wat kun jij doen?
Ja, dit boek is voor jou en niemand anders.
Ja,
dat staat er
letterlijk
ook in.
Ja, ja. Hey, Charlotte, begin gewoon. Gewoon dat soort zinnen staan.
Stop met het verspillen van je talent.
Ja.
De vraag is dan natuurlijk op wie je zich richt. Ik vind dat echt de centrale vraag van deze aflevering eigenlijk. Maar hij zegt, je moet eigenlijk mikken op de effectiefste pionnen in het schaakbord van de wereldgeschiedenis. En dat zijn toch de mensen die heel veel geld, kunde en connecties hebben.
Ja.
Eigenlijk. Niet bij de gewone man. Want een steentje bijdragen is ook maar één steentje. Hij zegt zelfs, alle beetjes helpen, maar de meeste beetjes helpen maar een beetje.
Ja.
Dus hij...
Maar dat...
Dus als je ze... Hij, eigenlijk heeft hij het over een soort terugbrengen van een soort noblesse oblige. Die inmiddels verdwenen is bij de nouveau riche.
Ja.
En van ja, zij moeten meer verantwoordelijkheidsgevoel kweken. De ambitieuze figuren moeten meer moraliteit kweken. Morele figuren moeten meer ambitie kweken, of zo.
Ja.
En de pragmatische manier om naar wereldverbetering te kijken is om je op die toplaag te richten. En die vervolgens pragmatisch laten handelen in plaats van moreel zuiver.
Dus in een interview zei hij, had hij het echt over van voor wie is dit geschreven? Toen zei hij echt, had hij het specifiek over de financieel onafhankelijke mensen op de Zuidas en dat soort plekken.
Ik vind dat zo bizar, want hoeveel zijn dat er nou die dit boek gaan kopen?
Ja, hoeveel mensen van onze leeftijd ken jij die gewoon niet meer hoeven te werken?
Nou, ik ken één iemand die daar 100 podcastafleveringen over heeft gemaakt. En dat is...
Rutger Bregman.
Nee, dat is Ernst-Jan Fout, de collega van Rutger
Bregman. Misschien heeft hij dit boek alleen voor Ernst-Jan Fout geschreven.
Dus kun je het binnen een e-mail. Ja.
Nee, maar het grappige is, er zit natuurlijk ook zijn tegenstrijdigheid in. Want hij richt zich op die bovenlaag.
Ja.
En wie zijn dan zijn voorbeelden? Rosa Parks, een naaister uit Alabama. Of Arnold Douwes, gewoon een simpele man uit Drenthe.
Ja, het is dus niet helemaal waar. Hè,
dus de voorbeelden die hij kiest, dat zijn vaak hele gewone mensen.
Ja, onder andere. Maar hij gelooft ook wel heel erg in de mythe van de hele uitzonderlijke figuren. Dus het soort man dat als kind al een bizar genie was. Zo, die voert hij ook op. Hij heeft een beetje zo'n blik op de wereld. Dat is weer die verspilling van talent waar we mee begonnen. Dat er een heleboel verloren Einsteins rondlopen, zoals hij het noemt. Het is een beetje zo'n idee van, in de favela zitten ook allemaal mensen die eigenlijk kankers hadden kunnen genezen. Dus het als je de mensheid als geheel wil optimaliseren, dan moet je uitgaan van het idee dat er een heleboel supertalenten rondlopen die nu hun talenten verspillen. En dan supertalenten, daar bedoelt hij dus inderdaad mee de mensen die in de financiële sector zijn gaan werken nadat ze hele goede cijfers hadden gehaald op de universiteit.
Ja, dus mensen die gewoon bewezen intelligent zijn, gewoon keurig hun diploma's hebben gehaald, hun vinkjes op orde hebben.
Ja. Maar de vraag is, denk ik, ik denk dat die jongen die nu dan partner wordt bij een advocatenkantoor niet per se het in zich heeft om te innoveren of te ondernemen. Hij voert gewoon zijn taak uit, hoe hoog zijn cijfers op Harvard dan ook waren. Maar Rutgers idee is dan van, als hij zich tot activisme had gewend in plaats van de financiële sector, dan had hij malaria kunnen genezen. Ik trek dat gewoon ernstig in twijfel, want ik denk dat in alle lagen van de samenleving leiders en pioniers en uitvinders en revolutionairen heel erg zeldzaam zijn.
Nou ja, wat ik er grappig aan vind, ik vind het een heel goed punt wat je maakt. Kijk, en dit sluit weer een beetje aan bij die Rutger Bregman van die handlezeres, denk ik. Dat hij heeft een heel binair idee, blijkbaar, van wat intelligent is.
Ja, dus Harvard.
Ja, Harvard is intelligent.
Ja, en dus iedereen die van Harvard afkomt en daarna consultant wordt, is een of ander supertalent aan het verspillen.
Ja.
Dat ik denk van,
nou ja, en ik bedoel, dat vind ik het grappige. Dat kijk je naar de Tweede Wereldoorlog. Wie waren de verzetlui? Waren vaak arbeiders. Waren heel veel communisten. Waren heel vaak heel veel christelijke. Heel veel protestanten zaten in het. Waren vaak hele normale mensen die dingen deden.
Ja.
Dat is het fascinerende. Al kijk je naar de burgerrechtenbeweging in Amerika. Geen van die zwarte mensen had in Harvard gestudeerd. Want dat mocht gewoon niet meer.
Nee.
Weet je, dus die intelligentie. Het is een heel gek, benauwend idee om te denken dat die intelligentie zich op de Zuidas bevindt.
Ja.
Sterker nog, ik bedoel, je kan ook denken, het feit dat die mensen allemaal op de Zuidas, je hebt heel veel soorten van intelligentie. En het feit dat je ervoor kiest om je carrière op de Zuidas door te brengen, suggereert dat je misschien een bepaald soort intelligentie hebt voor cijfers.
Ja.
Of voor weet ik, rechtspraak of weet ik wat.
Of binnen dat stramien heel goed kunt opereren.
Ja, of dat je gewoon heel goed bent met Excel. Maar dat betekent niet dat je per se een mensenmens bent. Dat je emotionele intelligentie hebt of sociale intelligentie hebt.
Nee.
Dat zijn volgens mij dingen die je heel erg nodig hebt als activist.
Ja, nou ja, en hij zegt bijvoorbeeld niet van, oh, alle mensen die in de zorg gaan werken, daar zit al een supertalent. Die zijn ten onrechte in de zorg terechtgekomen. Die zouden wat meer ambitie moeten hebben.
Nee, heel veel artsen worden echt voor de bus gegooid.
Ja.
Worden echt gezegd van, ja, jullie zijn wel ambitieus, maar niet moreel. Want, en dan komt er een grafiekje, dat de hoeveelheid artsen niet samenhangt met een groei van de leeftijdsverwachting. Dat je echt denkt, wat heeft daar nou weer mee? Alsof elke individuele arts ermee bezig moet zijn
Om iedereen honderd te maken.
Om gewoon van, nou, u bent hier nu met uw ingegroeide teennagel, maar laten we het eventjes hebben over de leeftijdsverwachting van de gemiddelde Nederlander. Ja. Moet je voorstellen dat je dan met je euthanasiearts en met je euthanasiewens bij je huisarts komt en zegt, nou,
nee, nog een jaar.
De gemiddelde leeftijd is 84, dus we moeten nog eventjes 10 jaar doorzetten.
Nee, ja, ik vind gewoon, waar ik moeite mee heb, is dat hij probeert een bepaalde groep mensen te mobiliseren tot actie. En dat zijn dus eigenlijk de mensen die wel ambitieus zijn, maar niet moreel juist die ambitie
gewoon
inzetten.
Die niet door moraliteit gedreven door in het leven lijkt.
Ja, maar dat lijkt de insteek. En dan vervolgens is eigenlijk het hele boek gaat over waarom je ambitie moet hebben. Niet waarom je per se, hoe je een moreel idee moet vormen over de wereld.
Maar dat, sorry.
Zij zegt niet tegen bankiers van, hey, heb je wel eens nagedacht over de kindjes in Afrika? Hij gaat ervan uit dat de mensen die dit lezen dat al vinden.
Nee, hij gaat er helemaal vanuit dat de mensen die dit lezen in dezelfde morele bubbel bevinden en dezelfde meningen hebben als, want hij gaat, en dat misschien is het ook wel goed hoor. Hij stelt op een gegeven moment de vraag van, wanneer sta je aan de goede kant van de geschiedenis? En die beantwoordt hij niet. Bij hem is het meer het verhaal, je moet jezelf konden. Dat vind ik wel een mooie zin van, wees een goede voorouder.
Ja, probeer je zo van hem overigens die zin hoor.
Nee, bijna niks is van hem. Maar ik bedoel, het zijn gewoon alleen maar bronnen van anderen die zo naar elkaar schuift. En ik bedoel, het weefwerk is van hem, maar de individuele draden niet. Zo moet je denk ik zeggen. Maar dan zegt hij van, probeer je morele kring te vergroten. En probeer na te denken van, welk lijden hebben we nu niet in kaart? En eigenlijk laat het zich nergens uit waar hij nou vindt.
Ja, waar de bio-industrie of zo.
Behalve dan, en dat vind ik wel opmerkelijk, het enige waarin je opeens zo helemaal
losgaat,
is inderdaad de bio-industrie. Dus je mag geen vlees eten. En
hij heeft het algemener willen maken dan dat. Ik denk dat hij is heel gepassioneerd daarover. En is zelf ook veganist. En Hij had misschien eigenlijk een boek daarover willen maken.
Ja.
Maar ik denk dat hij dacht van dat is niet aantrekkelijk voor het soort jongen dat ik wil aanspreken.
En ik denk dat zijn vorm van effectief altruïsme is. Dat ik denk, ik moet niet over mijn eigen passie schrijven.
Ja.
Want dan sluit ik mensen uit. En ik moet zo breed mogelijk zijn. Maar het is duidelijk dat zijn hart heel erg ligt bij de bio-industrie en bij veganisme blijkbaar. Hij wil geen vlees eten. En ik moet wel zeggen, op een gegeven moment schrijft hij de zin. Gewoon bloedserieus staat er anders in. Ook garnalen kunnen zwaar lijden. En ik moest zo hard lachen. Ik zag me gewoon helemaal voor me dat Rutger dan zo zijn hond aan het uitlaten is. En hier een podcast over luistert. En dan echt zo. Die garnalen. Oh, jongens.
Dit...
Zoveel garnalen in de zee.
Hij laat zich één garnaal ontglippen eigenlijk. Ja. Maar verder... weet hij dat dit niet sexy is voor Ernst Jan Fout. Dus hij ziet een soort snelle jongen voor zich... die misschien nog wel te vangen is voor altruïsme... als het maar op een soort van hele slikke manier is. Dus zoals je girlboss feminism hebt... heb je ook een soort van Elon Musk progressiviteit. Weet wel? Zo van, je hoeft geen geitenwolle sokken aan... en je hoeft niet al je geld weg te geven... je kunt ook investeren in Tesla. Ook dat is links, je weet wel. Moraliteit kan ook sexy zijn.
Maar het grappige is, daar kunnen we denk ik twee dingen over zeggen. En ik denk dat daar wel een van de sleutelpunten... en ook wel mijn grootste kritiek op dit boek is. Misschien doet hij wel eens heel slims. Namelijk, hij zegt tegen al die mensen die het lezen... niet ga bij Greenpeace werken. Niet ga bij een politieke partij. Hij zegt, begin je eigen NGO. Begin je eigen goede doel. Hij wil dat iedereen... School for Moral Ambition, die hij wil gaan oprichten in Amerika, is niet het idee om jou een activist te maken en dat je je bij Extinction Rebellion aansluit, maar dat je je eigen goede doel begint. Dus je moet morele entrepreneur worden.
Ja.
En dat vond ik wel, daar zat ik te denken van, goh, misschien doet hij daar wel iets heel slims en speelt hij heel goed in op de havermelkelite. Want...
side hustle cultuur.
Nou ja, maar het is ook gewoon heel erg... Kijk, als je je ergens bij aansluit, dan sluit je achteruit aan. En dan ben je redelijk anoniem. En die havermelkelite, dat zijn natuurlijk allemaal main character syndromes.
Ja.
Dus als je zelf een NGO begint, dan ben jij de hoofdrolspeler.
Je wil gewoon je hoofd ergens op.
Ja, dus ik wil zeggen, misschien speelt hij wel heel erg in op het narcisme dat aanwezig is in de generatie waar hij voor schrijft.
Dat is wel heel interessant. Vooral omdat hij op een gegeven moment expliciet maakt dat ijdelheid voor hem geen hindernis is in altruïsme.
Nee, nee.
Hij zegt van, ijdelheid is eigenlijk heel belangrijk voor altruïsme.
Ja. Dus volgens mij is dit misschien wel een slim inzicht. Dat hij denkt van, je moet die mensen actief maken door op hun narcisme in te spelen.
Ja, oké, maar wie leest dat citaat van Thomas Edison en denkt dan, oh, dit gaat over mij.
Ja, van, ja.
Thomas Edison, hij citeert op een gegeven moment Thomas Edison, I find out what the world needs, then I go ahead and try to invent it.
Ja.
Wie vindt dit relatable?
Ja.
Ik denk, kijk, het is natuurlijk... Misschien heb ik wel een soort heel socialistische blik op wat dit boek had moeten zijn. Maar ik denk dan van, als je zoveel mogelijk mensen wil meekrijgen... moet je niet vanaf het begin duidelijk maken dat alleen extreme genieën effectief altruïstisch kunnen zijn. Hij heeft op een gegeven moment een grafiekje waar hij laat zien... Ik pak het er even bij. Dat de beste oplossingen veel effectiever zijn dan alle anderen bij elkaar.
Ja.
Zeg maar. Dus het is niet zo dat... als wij allebei malaria willen uitroeien in de wereld...
En dat willen we ook.
En dat, ja.
dat, Charlotte, dat is wel een van onze doelen van de podcast.
Dat ik dan klamboes ga breien in mijn eentje... en dat jij aanpapt met een miljardair die gewoon 100.000 klamboes laat maken.
Ja.
Dan is het niet zo dat jouw oplossing 2 keer zo goed is als mijn oplossing. Jouw oplossing is 100.000 keer zo goed als mijn oplossing.
Ja.
Dat zegt hij eigenlijk. Van effectief altruïsme of ja, realistisch altruïsme of zo is... alleen maar op de hele grote schaal. Ik vraag me gewoon af of je mensen dan niet ontmoedigt.
Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat je bij een ander punt van kritiek aankomt. En dat is namelijk dat er op een fundamenteel niveau... iets apolitieks in het boek zit. En laat ik het zo uitleggen. Op een gegeven moment schrijft hij... want dan begint hij, zegt hij van, ja, rechts heeft wat excuses om geen activist te zijn. Maar links heeft het ook. En dan... dan haalt hij uit en zegt hij naar citaat, geprivilegeerde types die zodra het over hun eigen verantwoordelijkheid gaat, roepen dat we het eerst over het systeem moeten hebben. Hmm. Dat er eerst een analyse moet komen waaruit zou blijken dat het allemaal de schuld is van de overheid en de multinationals, de reclames en de algoritmes, het kapitalisme en het neoliberalisme. Alles om er niet in de spiegel te kijken. En die passage is volgens mij heel typisch, omdat het duidelijk maakt hoe ontzettend apolitiek dit boek op een fundamenteel is.
Hij positioneert zichzelf als een soort pure centrist.
Ja, en het idee dat alles individueel opgericht moet worden. Dus hij pleit er niet voor dat de bekeerde Zuidas mensen de politiek in gaan of bij een goed doel gaan werken, maar dat ze individueel goede doelen entrepreneurs worden. Een soort ridderorde van moreel ambitieuze schildknapen die muggennetten uitbrengen. Tegen malaria uitdelen. Maar je kan je ook afvragen, van dat is toch symptoombestrijding?
Hij noemt zich compleet onkritisch, die Pieter
Thiel. Ik zat even over dat tragoom na te denken. Hè? Dus hij zegt op een gegeven moment, zegt hij van voor €40.000 kun je één blinde geleidehond opleiden. Maar voor €40.000 kun je ook, dat kun je ook aan sitesavers geven. Dat is een goed doel, dat medicijnen tegen tragoom verstrekt.
Mm-hmm.
En nou, daar zat ik me een beetje in te verdiepen. En eigenlijk zegt, kijk, wat hij zegt. Nou, dit is mijn kritiek eigenlijk. Van, je kunt een geneesmiddel tegen tragoom verstrekken, maar dat is een symptoombestrijding. Maar als je de oorzaak wil tegengaan, moet je tragoomepidemieën voorkomen. En dat is bijvoorbeeld in Ghana gebeurd. Ghana is in 2018 tragoomvrij geworden. En dat is een project van de VN en de World Health Organization, waar ze 20 jaar aan hebben gewerkt.
Ja.
Ghana is nu tragoomvrij. Dat is echt geweldig. Maar dat red, je dus niet, zeg maar, als Anne Fleurs NGO-starter. Ik bedoel, dat red je alleen met wetgeving, met internationale verdragen, ja, met echt het systeem aanpakken. Dus als hij de hele tijd zegt van, oh, op zijn apolitieke manier zegt van, oh, we moeten het niet over het systeem hebben,
ja,
dan ben je dus nooit het systeem aan het aanpakken. En daar ligt de bron, daar ligt de oorzaak.
Maar dit verhaal had er nooit ingestaan over Ghana, want het is geen great man.
Nee.
VN. Hij wil liever steeds verhalen vertellen van, dit was een briljant jongetje en daarna werd hij een hele rijke vent en daarna kreeg hij vroeging. En ja, heeft hij in zijn eentje iets heel belangrijks gedaan.
Ja.
En ik vraag me gewoon heel erg af waarom hij zich zo concentreert op enkele spelers. En waarom, ja,
maar jij, is dat niet dat weer dat narcisme wat
ja, jij zegt dat.
Dat je dan denkt van, dit kan ik zijn.
Nou, dat zou dan de aantrekkingskracht ervan moeten zijn. En als je dan zegt, oké, je denkt dan, oké, de WHO, daar heb ik niet zoveel mee te maken.
Nee, dat is gewoon een naamloos, ja.
Helen Keller en Coco Chanel. Nou, die
het
dan
grappige
wel
is dat hij wel op een gegeven moment, maar het boek stelt voor dat ze paradoxen wel schrijft van, gewoon de mensen op de achtergrond zijn net zo belangrijk. En maar ja, die krijgen gewoon nul aandacht in het boek.
Nee, dat vind ik zo grappig. Van, het woord moreel komt eigenlijk weinig aan bod. Ik vind dit echt veel meer een boek over ambitie dan over moraliteit.
Ja, grappig.
Want hij verzet zich nog het allermeeste tegen luiheid eigenlijk. Eigenlijk is het gewoon een boek over van, mensen werken niet hard genoeg.
Nee.
Wat ik heel grappig vind, want vroeger was hij heel erg zo fan van de korte werkweek en zo. Ik denk dat hij gewoon met de jaren heeft beseft van, ik werk harder dan iedereen om me heen. Wat wel paar uitzonderlijke mensen natuurlijk hebben.
Ja.
Dat hij nu zo is van, waarom zit iedereen op zijn reet? Daar gaat het eigenlijk meer over.
Ja.
Want als het over morele zuiverheid zou gaan, dan zou hij ook wat meer aandacht hebben besteed aan de man-vrouw verdeling van zorgtaken, dat soort dingen. Je, als je dan zegt, hoeveel mensen zijn er? Wij zijn verpleegkundigen. In bijna alle zorgberoepen zijn vrouwen oververtegenwoordigd. Zijn zij dan moreel zuiverder dan mannen? Dat had ik een interessante vraag gevonden. In plaats daarvan is hij zo van, besteedt hij eigenlijk heel weinig aandacht aan morele zuiverheid. Terwijl moreel is gewoon zo'n filosofisch woord waarvan ik kan denken van, ja, daar moet je dan ook wel echt aandacht aan besteden, aan wat dat betekent.
Nou goed, en daar breekt het boek zich op een gekke manier, denk ik, ook wel in op. Dat hij, en ik snap dat hij dus aan de ene kant niet wil zeggen wat voor hem moreel juist is. Want dan heb je allemaal lezers die denken, ja, hier maak ik me helemaal niet zorgen om. Fuck die garnaal, weet je wel. Fuck de shrimp.
En nu op boekenfm.nl t-shirt krijgen met fuck the shrimp.
Ja, je kunt trouwens in onze website, onze webshop, kan je nu bestellen t-shirt fuck the shrimp. En dus ik snap wel dat hij dat niet wil uitleggen. Maar tegelijkertijd, als je nooit bespreekt wat moreel nou is, wordt het ook een heel vreemd hol begrip.
Nou ja, vooral omdat je de hele tijd afvraagt, wat is het plan als je gewoon een slecht mens bent? Wat is dan de uitweg of zo? Dat is dan toch altijd het systeem.
Kijk, het punt is, en het is wel heel gevaarlijk om dingen met Hitler te vergelijken, maar kijk, je hebt idealisten, maar de nazi-top waren ook idealisten. Die geloofden ook in wat ze aan het doen waren.
Ja.
Ik bedoel, het is niet zo dat elk goed doel per se goed wil doen in de wereld. Dat zijn ook gewoon goede doelen. Ik bedoel, kijk naar heel veel van die christelijke bewegingen. Die denken de hele dag denken van, hoe kunnen we het vrouwen iets moeilijker maken?
Ja,
ik bedoel,
ja.
Er zijn ook mensen bij betrokken die dat met het idee hebben dat ze een moreel ambitieus mens zijn. Dus ja, God.
Nee, er moet inderdaad ook nog even bij staan van, want je hebt natuurlijk aan het einde heb je een soort van die zeven grondprincipes,
ja.
Grondbeginselen van de School for Moral Ambition. Dat daar staat ook niet letterlijk in welk moreel streven je zou moeten hebben om moreel ambitieus te zijn. Het gaat eigenlijk alleen maar om wat je in huis moet hebben om ambitieus te zijn.
Ja, maar
dat vind ik zo grappig.
Maar dan kom je ook weer terug bij dat effectief altruïsme, denk ik. Dat het niet moet gaan om wat jouw moreel dwars zit. Je moet volgens mij, en dat dan kom je weer bij Rutger Bregman, die gewoon heel klinisch naar cijfers kijkt. Je moet denken, waar kan ik het meeste goed doen? En ik bedoel, misschien heb jij met kanker in je familie te maken gehad. En is dat een reden dat je denkt van, goh, daar zou ik iets aan willen doen? Dan zegt hij, nee, want er gaat al genoeg geld naar kankeronderzoek. Je moet onderzoek laten doen naar een ziekte die alleen op een eiland in de Stille Oceaan voorkomt. Want daar doet niemand onderzoek naar. Dus daar kan je effectief zijn. Dus hij zegt eigenlijk de hele tijd, dan heb ik ook weer zo'n, dan kom ik, sorry dat ik de hele tijd bij die handlezer eens terugkom.
Nee, ik vind het wel mooi,
hij zegt dus eigenlijk de hele tijd van, je moet je niet laten leiden door je gevoel, maar door iets dat groter is dan je gevoel. Of door je intelligentie. En dat is natuurlijk gewoon die hele tijd dat spanningsveld. Dat je echt denkt, ja, oké, maar kun je mensen enthousiast maken om iets op te lossen waar ze zelf niks mee te maken hebben en zich ook niet druk om kunnen maken?
Nou, hij zegt dat toch expliciet. Hij zegt, je moet leren huilen om statistieken.
Ja.
Je moet eigenlijk. Op zich vind ik dit geen verkeerd punt. De wereld wordt gewoon veel meer gedreven door geld en statistieken dan je voelt in het dagelijks leven. Ja. Je wil gewoon veel liever dat het mottige hondje van de buurvrouw dan geholpen wordt als er wat mee is, dan dat je een heleboel geld geeft aan.
Nee, ik had dat bij het Holocaust Namenmonument. Vooraf dat ik die ontwerpen zag, leek me een heel stil monument. En toen was het geopend, toen liep ik daar rond en dan zie je gewoon al die namen staan.
Ja.
Met verder niks erbij, gewoon behalve dan een leeftijd. En denk je, dat is voor het eerst dat je echt gewoon 100.000 mensen echt. Ja, opeens dacht je, god, dit zijn hele wijken, dit zijn gewoon hele families, dit zijn hele voetbalelftallen.
Ja.
Opeens, maar dat is niet vanzelfsprekend inderdaad. Ik bedoel, daarom verbaast het me. Het is niet vanzelfsprekend dat inderdaad als je 100.000 mensen hoort, dat je daar een beeld bij kan hebben.
Nee, dus hij probeert dat de hele tijd tastbaar te maken. Ja, hij dus heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook heeft hij bladzijden lang dat hij poppetjes afbeeldt.
Oh, ja.
Om duidelijk te maken hoeveel mensen er van malaria gered zijn. Dus hij probeert eigenlijk. Ja, wat ik er futiel aan vind, is je gaat van iemand die geen beta is, ga je geen beta maken. Dus hij zegt op een gegeven moment van, we moeten ambitieuze beta's hebben die in plaats van geld te verdienen zich op altruïsme storten. Mij ben je dan al kwijt. Toch?
Ja.
Want ik kan dat niet. Sorry. Nee. Ik weet, het is omdat ik een vrouw ben of omdat ik blond ben of omdat ik niet zo ben opgevoed.
Ja, blond?
Ik was ooit blond.
Nee, maar het is.
Het is gewoon. Ik ben
maar is het dan niet zo dat jij dan geld moet inzamelen voor iemand die het wel kan doen?
Ja, maar dat staat er niet.
Dat staat er niet.
Nee, want dat staat er niet. Het is gewoon niet. Het is gewoon niet voor mij of zo. Wat ik grappig vind, hij maakt een soort van. Eén iemand die dan per ongeluk soort van vrij spreekt van morele ambitie. Ik denk niet eens dat dat zijn bedoeling was, maar doet hij soort van per ongeluk. Is Yo-Yo Ma.
Ja, opmerkelijk.
De cellist.
Maar dat vind ik wel een van de grappige dingen even tussendoor. In dit boek, en dat ook de meeste mensen zeggen, alles kan op elk moment gebeuren. Je kan gewoon in 3 bladzijden van zeg maar slavenhandel naar blinde geleidehonden.
Naar garnalen naar Yo-Yo Ma.
Ja, naar Yo-Yo Ma gaan. Gewoon alles. En dat is helemaal die Rutger Bregman methode. Hij kiest gewoon Luc Raak, trekt die lades uit de wereldgeschiedenis open.
Hij overweldigt je eigenlijk met voorbeelden.
Ja.
En Yo-Yo Ma, dat noemt hij gewoon even in een bijzin. Dan zegt hij zo van, je kunt Yo-Yo Ma ook niet verwijten dat hij 60.000 uur cello heeft gespeeld. Dan zeg ik van, oké, dit is wel interessant. Je brengt nu weer een heel andere categorie mens in dat buiten jouw grafiekje valt eigenlijk.
Ja, want eigenlijk valt Yo-Yo Ma op die categorie wel ambitieus. Hij heeft zo'n matrix aan het begin van het boek. Dan gaat Rutger indelen van, ben je moreel, ben je ambitieus, ben je niet moreel en ambitieus, of ben je wel moreel en wel ambitieus. Nou, gewoon dat. Eigenlijk zou Yo-Yo Ma dan vallen in de categorie wel ambitieus,
niet moreel,
maar niet moreel.
Zoals een consultant, zeg maar.
Ja, Yo-Yo Ma is een consultant.
Ja, dus, maar dat is overduidelijk niet wat Rutger vindt. Hij gaat verder helemaal niet in op Jojo Ma. Maar Jojo Ma beet zich een beetje vast in mijn hoofd. Omdat ik dacht van, hier is de uitweg voor mensen die geen beta-genie zijn. Maar wanneer ben je dan Jojo Ma?
Ja.
Ik vroeg me ook wel gewoon af van, is Joost de Vries Jojo Ma?
Ja, of is Ellen. Weet je, als je gewoon de hele dag bezig bent met poëzie. Of met schilderen. Of met acteren. Of ja, weet ik veel wat.
Ja, ook in een bijzin zegt hij later een keer van, ja, als kunstenaar kun je natuurlijk aan bewustwording doen. Bij mensen.
Ja, maar later in het boek verzetten zich heel duidelijk. Dat is volgens mij ook les 1 van de Morel School for Moral Ambition.
Bewustzijn
wordt overschat.
Ja. Dus,
en dat vind ik heel flauw. En dan kom je weer bij Bregman, die alles meetbaar en kwantificeerbaar wil maken. En dan zegt hij op een gegeven moment echt, ja, maar Black Lives Matter. We hebben het er wel over, maar het heeft amper iets aan beleidsvoering gedaan.
Ja, dat vind
amper
ik ook.
En dat vind ik zo'n flauw voorbeeld. Ik bedoel,
niks over Me Too ook. Dat
nee,
was een
bewustwordingscampagne. Maar ik denk ook met Black Lives Matter. Het is niet dat het doel van Black Lives Matter was dat er nieuwe wetten werden aangenomen. Het doel van Black Lives Matter was dat je dat er gewoon wordt gezegd, hey, de politie mag niet zomaar zwarte mensen doodschieten en ermee wegkomen.
Ja.
Ze willen gewoon dat de wetten die bestonden werden nageleefd.
Ja, ja.
Maar voor Bregman is het geen nieuwe wet. Dus telt het niet.
Ja.
Ja, ik word er gek van. Hey, trouwens, de Pussy Boys.
Oh ja, even wat anders hoor.
Fucking Pussy Boys. Ik bedoel, dat is in alle mooie manieren om de wereld te verbeteren, is een van de manieren om de wereld mooier te maken. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk dat kunst.
Net als Jojo.
Ik denk dat Jojo Ma daarvoor zorgt. En ik denk dat poëzie daarvoor zorgt. En ik geloof dat kunst daarvoor zorgt. En de Poëzie Boys hebben een nieuwe voorstelling. En die richt zich specifiek op Georges Perec. En Perec, ken je wel, de Fransman, was een van de belangrijkste vernieuwers in de literatuur van de vorige eeuw. Was echt een ja. Meestal zeggen mensen een taalkunstenaar, maar hij was bijna een letterkunstenaar.
Dat, was echt... dat is die gek van het manco, toch?
Het manco, ja. Dus dat is een boek waar het woord E niet in wordt gebruikt. Dat een wonder dat hij dat geschreven heeft. En misschien nog wel grote wonder dat het is vertaald. En hij, ja, zijn werk zit vol spelletjes, vol rare regels, vol puzzels en valkuilen. En daar hebben de Pussy Boys een volgens mij super toffe voorstelling voor gemaakt. En de Pussy Boys, dat zijn Jos Narghi en Joep Hendricks. En eigenlijk zijn dat, ja, god, dat zijn gewoon mensen die poëzie op een weergeloze manier op het podium zetten. En die voorstelling Perec, daar kun jij naartoe. En het is een, ja, literaire theatervoorstelling. Het is absoluut niet dat je denkt van, oh, dit zijn een paar mensen die poëzie gaan voorlezen. Nee, het is echt gewoon iemand die poëzie helemaal tot leven brengen. En dat op een hele flitsende manier doen. En als je daar nou denkt van, ik hou van Perec en ik hou van poëzie, of ik hou van de Pussy Boys, dan moet je even kijken op www.pussyboys.nl. Van maart tot en met mei op tournee door het hele land. Ja, dus dat moet je doen. En wat we ook moeten doen, of dat moet ik doen voor mijn uitgeverij. Zoals jullie misschien hebben gehoord, heb ik een boek geschreven. Heel gênant. Al die mensen die boeken schrijven. Het heet Hogere Machten. En ze verschenen bij Prometheus. En Prometheus appte me van, hey, wil je niet 3 boeken weggeven? Dan moet ik ze ook nog signeren aan de luisteraars van Boek FM.
Maar daar moeten ze vast wel iets voor terug doen.
Wat moeten ze daarvoor doen, Charlotte? Het is altijd heel lastig. We krijgen best veel verzoeken altijd van, kun je... En wij dachten, kijk, Hogere Machten is... Ja, god, nou voel ik me wel alsof ik zelf reclame van boeken maak ben. Dat is ook niet de bedoeling. Maar ja, dat is ook niet de bedoeling. Het is niet zo dat ik...
Ja, als iemand het gaat doen.
Als iemand het moet doen. Oké, Hogere Machten is een liefdesverhaal. Het speelt zich af vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 60 van de vorige eeuw. En het gaat over een man en een vrouw die over door de decennia heen een affaire met elkaar hebben en elkaar steeds kwijtraken en weer vinden, et cetera. Het heet Hogere Machten. En volgens mij in het boek zijn die hogere machten alle onzichtbare touwtjes die aan hun leven strekken en zorgen dat hun levens worden gemanipuleerd. En we hadden als vraag bedacht, wanneer had jij het gevoel dat jouw leven door hogere machten werd bepaald?
Zoals in jouw geweldige Rutger Bregman handlezing anekdote.
Zoals in mijn geweldige Rutger Bregman handlezing anekdote. Dus dat is eigenlijk de vraag. Wanneer had jij het gevoel dat jouw leven door hogere machten werd bespeeld? En als je dat mailt naar
boekenfm@dasmag.nl
of eventueel via de DM's aan ons stuurt op Insta.
@boekenfm.
Dan gaan we 3 exemplaren weggeven. Gesigneerd en wel. Ik maak er altijd een tekeningetje in.
Oh.
Heb je al iets om naar te vragen?
Ja, nou ja, en het wordt overal ontzettend goed ontvangen, toch Joost?
Ik mag helemaal niet klagen.
We mogen jou ook wel even in het zonnetje zetten,
nee,
toch?
Nee, dankjewel.
Dus stuur vooral wat in, want dit is het boek van het jaar.
Oh, nice. Misschien kunnen we die dan als blurb erop zetten. Het boek van het jaar. Boeken FM.
Oké. We moeten even terug naar Bregman.
Ja.
Ik heb het idee dat er nu een heleboel dingen aan het opsommen zijn. We zitten een beetje in het kamp van Annelies, toch?
Ja.
Hij wil iets
ja,
goeds.
Maar dat is het punt. Ik bedoel, aan de ene kant denk je, ik wil ook minder Zuidas en meer idealisme in de maatschappij.
Ja.
En net als met de meeste mensen deugen. In principe sta ik wel aan zijn kant.
Ja. Maar heiligt het doel de middelen?
Nou, in dit geval vind ik het, heb ik een ander bezwaar.
Oké.
Want wat is het doel van dit boek? Wat is het echte doel van dit boek? En volgens mij is het echte doel van dit boek dat hij, zoals de School of Life bestaat, de School for Moral Ambition gaat opzetten.
Ja.
En dat wordt een school waarin je dan les krijgt over morele ambitie en over hoe je je leven kunt beteren. Specifiek, en die school, dat weet je nu al, die gaat hele hoge tarieven vragen. Die gaan allemaal betaald worden uit PGB's, uit de persoonsgebonden budgetten die je krijgt als je bij McKinsey werkt of weet ik veel wat. Dus het wordt gewoon zo'n
aflaat.
Het wordt een soort coachingstraject.
Ja.
Dat volgens mij door de financiële sector betaald gaat worden. Want al die mensen die daar naartoe komen, die nemen geld mee dat gewoon van die bedrijven komt.
Ja, dan word je niet naar Fontainebleau gestuurd.
Ja,
maar
en dat ik echt. En ik bedoel, ik had één moment bij het boek. En op het einde. Of nou, ik had eigenlijk niet bij het boek, maar ik had het meer toen ik Bregman in een interview hoorde vertellen wat hij dan wilde met die school. Dat hij miljoenen mensen wil, miljoenen Zuidassers wil gaan influencen in feite. Dat ik echt dacht, goh, nou, dat moet echt de droom van Rosa Parks zijn geweest. Weet je wel, dat zij op een dag door een witte jongen uit Houten wordt gebruikt om een school op te zetten voor geprivilegieerde Zuidas-types.
Oké, maar nogmaals, als stel je voor dat hem een heleboel geld gaat opleveren, die school, en dat hij dat dan weer in Trachoom investeert, hebben we dan niet netto gewoon gewonnen? Maar ons gewoon geërgerd intussen?
Ja.
En dat mag gewoon allebei.
Ja, nee, het kan allebei bestaan, inderdaad.
Ik denk dat uiteindelijk wel is hoe we met hem moeten omgaan of zo.
Ja. Maar goed, dat is het moeilijke. Dat weet je op dit moment gewoon niet. Of over 10 jaar of hij inderdaad een hele generatie aan activisten heeft opgeleid. Of een hele generatie consultants heeft wakker gekust dat ze hun leven moeten beteren. Dat gaan we nu zien.
Ik vraag me ook nog af. Of de fouten die de meeste mensen deugen maakten, of die worden gecorrigeerd in morele ambitie. Want ik heb jou gelezen over de meeste mensen deugen. Jij hebt er ook over geschreven. En jij noemde dat een cynisch wegkijken. Je was zo van, oké, dit is een soort Mark Rutte-optimisme, waardoor je niks hoeft te doen aan systeemverandering.
Ja, nee. Dat heb ik nu ook, want ik schrijf erover in De Groene. En dan zeg ik ook van, was ik de CEO van Shell geweest, had ik Bregman heel graag als oppositie gehad. Omdat hij zo niet op systemen gericht is.
Nee, oké. Dus je vindt dat diezelfde steek nog steeds valt in dit boek?
Ja.
Oké. Nou ja, ik vind het wel grappig wat hij dan wel doet. Ik weet niet of dat opzettelijk is of per ongeluk. Maar hij ontkracht gewoon de centrale these van de meeste mensen.
Ja, grappig is dat.
Door de verzetsmythe onderuit te halen. Dus hij, om die Arnold Douwes centraal te kunnen zetten, die verzetsheld, als uitzonderlijk figuur met uitzonderlijke morele ambitie, om hem te laten shinen, moet hij wel duidelijk maken dat verzet de uitzondering was. En dat de meeste mensen niet deugden.
Ja, niks deden.
Ja, en dat doet hij wel vaker. Dan is hij zo van, ja, de meeste consultants zijn slechte mensen. Zo. Ik denk van, ja, dat leent zich heel goed voor het argument dat je nu wil maken, namelijk wees die ene uitzondering.
Ja.
Maar heb je niet net 600 pagina's geschreven?
Ja. Maar dat is natuurlijk de paradox die er echt heel nadrukkelijk in zit als je twee boeken naast elkaar legt. In De meeste mensen deugen heeft hij een hele beperkte opvatting van wat wel deugen is. Hij noemt het, hij specificeert het eigenlijk niet. Maar het is bijna gewoon, gaat het niet verder van gij zult niet doden. En ja, dan deugen inderdaad de meeste mensen. Dan deugt bijna iedereen.
Ja, zo van, de gemiddelde mens zou niet zijn buurman wurgen als hij hem tegenkomt in de lift.
Ja, dat nee, inderdaad. Ja, inderdaad. En nu komt dan, maar je kan het ook voortschrijdend inzicht noemen. Nu denkt hij van, goh, misschien als je op de bank zit en gewoon niks doet en gewoon de hele dag vlees eet en niet nadenkt over wat je stemt en wat je allemaal consumeert, dan deug je toch niet helemaal.
Sorry, maar het gaat nooit over stemmen.
Nee, het gaat niks over stemmen.
Ja,
nee,
stel je voor dat het daarover was gegaan.
Nee, dat vind ik een van de verbluffende dingen. Het gaat. Ja. Ik denk echt dat Bregman heel bewust denkt, ik mag het niet over politiek hebben, want dan sluit ik mensen uit. En dat vind ik, dat kan je dus als effectief noemen.
Ja, want je
ik
wil gewoon VVD'ers mee.
Effectief kan soms ook een ander woord voor cynisch zijn.
Ja, het is een beetje cynisch inderdaad. Ja. Want hij is soort van net zo kritisch op mensen die zich aan het asfalt vastlijmen.
Ja.
Als op die consultants.
Ja.
Ik denk van ja, kies een kant, vriend.
Ja, dat gevoel heb je wel heel erg. En ook omdat hij een paar keer echt die term gebruikt van hoe sta je in de goede kant van de geschiedenis. Dan moet je wel kiezen. En je kan fout kiezen en je kan goed kiezen, maar je moet wel kiezen.
Ja, er is maar één vlak waarop je dat doet. En dat is vegetarisme.
Ja, consider the shrimp.
Ik vond vooral zo soort van oude mannenrug dat hij op een gegeven moment heeft over hippies die rellen en kraken.
Oh ja.
Echt zo langharig werkschuwtuig.
Ja.
Die zijn toch nog steeds moreel, maar ze zijn dus niet ambitieus. Dat is elke keer waar hij zich zo tegen verzet. En daarom schiet het mij denk ik in het verkeerde keelgat. Hij heeft het echt over Elon Musk eigenlijk.
Ja, maar het gekke is, dus spreekt... Er zitten zoveel van dat soort tegenstrijdigheden in. Dus aan de ene kant zegt hij, kijk, als jij als accountant stopt met je werk en je wordt moreel ambitieus, dan denk je, ik ben maar één iemand. Maar één individu beïnvloedt tientallen, honderden, soms miljoenen mensen. Dus jij moet in je eentje doen. En dan denk je, goh, nou, wat is daar een mooi voorbeeld van Malala of Mandela. Maar in een ander hoofdstuk gooit hij Malala en Mandela helemaal voor de bus. Zegt hij, ja, want we kijken wel naar Malala en Mandela. Maar wat zij gedaan hebben valt in het niks bij de uitvinders die medicijnen hebben ontwikkeld.
Ja,
die
zo van
penicilline. Miljoenen mensen. Dus het ene moment moet je Mandela zijn. En het andere moment is Mandela maar gewoon een sukkel die niet op kan tegen Thomas Edison.
Of degene die dan penicilline heeft uitgevonden. Ik denk, ja, dat... Daar kan ik me niet aan optrekken. Ik ben zo blij dat diegene bestaan heeft. Ja. Maar tevens, als ik op de boekenlegger staat... begin je eigen moral ambition circle. Dat
is toch een beetje een circle jerk.
Vooral omdat het heel specifiek wordt. Dat is een groep van 5 tot 8 mensen...
Ja.
Die elkaar helpen in de zoektocht naar positieve impact. Het werd niet duidelijk op welk gebied. Hè? Positieve impact, super breed. Ik denk niet, als ik dit boek heb uitgelezen, van ik kan dit.
Nee, ik ook niet.
Ik kan 5 tot 8 mensen om me heen verzamelen om positieve impact mee te gaan hebben. Grappig genoeg, zegt hij daarna, kun je het verschil maken in je huidige functie? Of misschien is het tijd voor een nieuwe baan? En in het filmpje op moreleambitie.nl gaat het ook heel nadrukkelijk over switchen, carrière switch maken. Dus het gaat echt over carrière tijgers. Terwijl in het boek... doet hij dat niet zo expliciet. En dat zei je net ook al over het interview. Dat hij soort van in interviews heel duidelijk maakt over wat voor mensen hij het heeft. En dan is het boek is dan meer voor een algemeen publiek.
Ja.
Ik denk dat je daarom zo'n leeg gevoel hebt als je het uit hebt. Omdat het helemaal niet voor jou bedoeld was eigenlijk. Terwijl hij dan wel zo de hele tijd zegt van jij.
Je moet ook wel lachen, op een gegeven moment zegt hij van wat kan jij doen in je werkkring? En dan zegt hij, sterk je wel bij een groot beursgenoteerd bedrijf. Stap eens op je CEO af. En zeg, hey, wat doen we eigenlijk met die winsten? Dat je echt denkt, als je gewoon bij zo'n groot bedrijf... dan kom je de CEO nooit tegen. Die heeft gewoon, het is niet dat die bij een koffiezetapparaat staat. Het is niet zo, als je gewoon twee jaar bij Shell werkt... dat je dan de CEO van Shell tegenkomt. Het zit ook iets... Ja, en dat is eigenlijk wat me bij de meeste mensen... ook opbrak. Hij is de hele tijd de wereld simpeler aan het maken om zijn punt te maken.
Ja.
Enfin, moeten we gaan
we moeten
afronden.
Even afronden.
Ja.
Ik had het nog even over stijl willen hebben, maar dan kunnen we het heel lang
over
hebben.
Allemaal van reclame slogans. Ja. Allemaal.
En nee, dat gebeurt niet alleen in James Bond films.
Wat er toen gebeurde, zal je misschien verrassen.
Je leest het goed.
Je weet dat je het niet wil horen, maar ik zeg het toch.
En ze was 24 jaar oud.
Het is echt een categorie van en de doctor was a woman.
Ja. Oké, Annelies.
Dankjewel voor deze vraag. Dat was perfect getimed.
Ja. Ik vrees dat we je niet verder hebben geholpen, eigenlijk. Want we hebben misschien je wel redenen gegeven om een afkeer van Bregman te hebben. Maar we hebben je niet morele toestemming gegeven om dat te doen. Ik denk van, je moet nog steeds je best doen om het beste in hem te zien. De meeste Bregmans deugen immers.
Ja. Ja, dat zou een mooi boek zijn. Gewoon, hoe kun je de morele ambitie opbrengen om Rutger Bregman te verdragen? Maar het gekke is met dit boek, als ik het een cijfer moet geven. Ik denk dat als hij niet dat pamflet had willen schrijven, dat het echt een interessant boek had kunnen zijn.
Ja, à la Labatut.
À la Labatut inderdaad. Gewoon zo'n onderzoek naar welk protest werkt en waarom. En ik denk dat je dan echt, als je je puur daarop had gefocust en niet de hele tijd met één arm bezig was om
elk consultant,
dan had het echt een interessante exercitie kunnen zijn.
Ja, ben ik het eens.
Dat is het gewoon niet geworden daardoor. Dus ik geef het een 4.
Ja, helemaal eens. Het is een dikke 4 van Boeken FM.
Hats flats. 4 ballen van Boeken FM.